en als het even kan, handel ernaar. Ik heb geen bijzonder onderwerp in gedachten voor deze bijeenkomst. Wanneer u dus een onderwerp wilt stellen, is dat voor mij aanvaardbaar, zolang het niet te specialistisch van aard is.
De ontwikkeling van de magie en esoterie in de toekomst.
Ja, wat is magie? Magie is in feite een deel wetenschap en een deel komedie die je gebruikt om in jezelf bepaalde krachten op te wekken. En esoterie is het zoeken naar de innerlijke mens. Wanneer je de ontwikkelingen daarvan in de toekomst zou willen nagaan, dan word je mijn inziens in de eerste plaats met de vraag geconfronteerd: zullen de mensen aan magie doen? En dan is mijn antwoord dat dit waarschijnlijk niet het geval zal zijn. In de plaats van de oude magie, omgeven met allerhand rituelen, bijgelovigheden enzovoort, komt langzaam maar zeker, dacht ik, toch een kennis van wat men nu nog het paranormale noemt. Elke mens heeft nu eenmaal bepaalde capaciteiten die niet alleen op zintuiglijke basis verklaarbaar zijn. Het is reeds nu zo dat men in bepaalde gevallen mensen selecteert op grond van die eigenschappen om daarmee proeven te nemen. Dat is op het ogenblik bijvoorbeeld in Rusland, Odessa, Kiev en ook nog wel, maar in mindere mate, Moskou. In de Verenigde Staten vind je ook een aantal van dergelijke centra, meestal wat meer afgelegen, onder andere in Ohio, in de buurt van Pittsburgh, en een betrekkelijk groot trainingscentrum op de grens van Californië. Ik noem er van eigenlijk drie, er zijn ongetwijfeld meer groepen die er zich mee bezighouden. Hier probeert men erachter te komen wat nu eigenlijk de basis is van bijvoorbeeld telepathie, van telekinese, van het gebruik van genezende krachten, het zien in de toekomst, het zien op afstand. En van elk van deze door mij nu genoemde verschijnselen heeft men een aantal overtuigende bewijzen gevonden. Het bestaat. Nu is men nog niet zover dat men erachter is welke kwaliteiten daarvoor nodig zijn. Maar steeds meer begint men toch al een karakteristiek te tekenen van mensen met een bepaalde begaafdheid. En ik kan mij voorstellen dat binnen niet al te lange tijd, zeg ongeveer 40, 50 jaren, de mensen ook al door allerhand moeilijkheden die op aarde ontstaan, geen wereldoorlog trouwens, geneigd zijn om steeds meer op deze krachten een beroep te doen. Dan zal men, mijn inziens, reeds bij de jeugd, mogelijk al in het kleuteronderwijs, maar zeker in de lagere school, gaan kijken naar die typen die beantwoorden aan dat profiel wat men dan gemaakt heeft van de mogelijke paranormaal begaafde. Deze mensen worden op de proef gesteld en wanneer dat redelijk gelukt, dan krijgen ze zeer waarschijnlijk een afzonderlijke training en opleiding die niet alleen het normale onderwijs omvat, maar daarnaast de ontwikkeling van paranormale begaafdheden. Daarmee kom je terecht op een gebied dat natuurlijk erg, dubieus is vanuit het huidig wetenschappelijk standpunt. Om u een voorbeeld te geven. In de alchemie gaat het om het veranderen van een moleculaire structuur of een atoom in waarde, dus vooral kernmassa plus omloopbaan. Nu is het denkbaar dat dit middels een soort telekinese inderdaad gebeurt. Er zijn een aantal elementen voorspeld en nog niet ontdekt. Er bestaan ook een aantal elementen waarvan men weet dat ze normaal op aarde niet kunnen bestaan onder de aardse condities. Maar misschien wel onder bijzondere. Alleen, je hebt er geen deeltje van. Het zou mogelijk moeten zijn om die stoffen kunstmatig te produceren. Omgekeerd zou een dergelijk iemand ook heel erg goed bij de gemeentereiniging passen, omdat door een kleine verandering in de structuur van de plastics deze opeens verschrompelen en tot stof worden. En dat zou een groot voordeel zijn, gezien de plasticmaatschappij van heden. Als je dat goed bekijkt, is het eigenlijk opvallend, hè? Hoeveel mensen er rondlopen met een zeer ernstig en groot geweten, maar wel afdoende tegen invloeden van buiten beschermd door een plastic omhulsel. Staat er meestal nog een partijmotto op ook. Maar goed. Wat u nu magie noemt, wordt dan een beginnende wetenschap. Een wetenschap die zich ongetwijfeld in de eerste paar honderd jaren nog voornamelijk op empirische basis ontwikkelt. Men gaat uit van de ervaringen en men past zijn stellingen daar dan maar een beetje aan aan. Maar hoe meer paranormaal begaafden, hoe meer mensen gevoelig zijn, en dat zien we in deze tijd al toenemen, hoe meer ook het normaal wordt. Het is geen magie meer. Het is geen geheimzinnig hocus-pocusachtig gedoe dat helemaal buiten de normale werkelijkheid staat. Dat werkt met demonen of geesten. Er is een eenvoudig menselijke mogelijkheid tot het manipuleren van bepaalde krachten. En als je zover komt, dan komt als vanzelf ook het mediumschap mede op te proppen. Men heeft op het ogenblik al mogelijkheden ontwikkeld, zij het zeer sumieren en gebrekkige, waarbij men zogenaamde geesten en stemmen kan opvangen. Het grote nadeel is de slechte verhouding tussen ruis, zeg maar, en het geproduceerde geluid. Daardoor blijft het onduidelijk. Maar wanneer je een versterker kunt bouwen met een factor 100.000 en een ruisfactor lager dan 0,8, dan is het mogelijk om inderdaad een versterking te krijgen waarbij je zuiver technisch geestelijke contacten krijgt. Is die wereld van de geest eenmaal erkend, dan zullen contacten uit die wereld ook gemakkelijker aanvaard worden. De werelden van de geest en de stof komen dus dichter bij elkaar te liggen. Dat betekent ook weer dat het moderne denken geïnjecteerd wordt met denkbeelden die eigenlijk uit het verleden stammen. Zolang je nou alleen bezig bent met een wetenschappelijke evolutie, is dat natuurlijk niet zo interessant en wenselijk. Maar als je gaat zoeken naar de perfecte oplossing voor problemen, dan blijkt bijvoorbeeld dat een oude medicijnman een kruidenmengsel weet wat uitstekend is tegen, aandoeningen van de lever, de alvlees, klier of wat anders. En daarbij niet de schadelijke gevolgen vertoont die chemotherapie ten gevolge heeft, ofwel daarbij niet de tekorten doet ontstaan die een chirurgische behandeling dan vaak betekenen. Je zou het kunnen zeggen. De geest kan, omdat zij ervaringen heeft uit het verleden die men nu vergeten is, heel veel bijdragen tot het weten in de toekomst. Zeker wanneer het weten niet meer primair uitgaat van theorieën en stellingen zonder meer, maar uitgaat van empirie van ervaringen. Laat me het zo zeggen. Wanneer een computer voedt met een programma dat uitgaat van vaste regels, zal die computer proberen om alles aan te passen aan die regels en al wat er buiten valt verwerpen. Wanneer je echter de programmering zo stelt dat de feiten worden ingevoegd zonder dat er een vaste programmering is, anders dan het zoeken van een logische overkoepeling van dit alles, dan komt die computer zelf met een programma en past zijn programma voortdurend aan nieuwe feiten. Ik denk dat dit een aardig beeld is van wat er in de wetenschap gaat gebeuren. De wetenschap is zonder het zelf helemaal te beseffen vaak dogmatisch geworden in deze tijd. Dus ook begrijpelijk. Wanneer je daartegen in opstand komt, dan is dat jeugdige onbedachtzaamheid of het is onbegrip voor hetgeen men in die wetenschap feitelijk zou moeten doen. de wijze van denken die noodzakelijk is. Misschien kan ik het illustreren aan de hand van de huidige medische professie. Er is een orthodoxe en dominerende clan in de medische wereld die alle, alternatieve therapieën eigenlijk probeert te verwerpen, te onderdrukken, althans buiten de openbaarheid te houden. En gaat dat niet, dan in ieder geval buiten alle openbare voorzieningen te houden. Dat geldt voor acupunctuur bijvoorbeeld, maar ook voor magnetiseren. Toch wijst de ervaring uit dat acupunctuur soms heel gunstige resultaten kan hebben, het bruikbaar is. Dat magnetiseren in bepaalde gevallen een verandering in het bevinden van de patiënt teweeg brengt, waarbij een lichamelijke reactie eruit voortkomt en eventueel een genezingsproces versneld kan worden. Je zou het moeten zeggen, dus deze mensen moeten uitgaan van dat wat mogelijk is. Niet zeggen dit is goed en dat is niet goed, maar zeggen dit is onder voorbehoud aanvaardbaar. Als je de werkelijke praktijk wilt overzien, denk dan bijvoorbeeld aan de geschiedenis van het Moerman-dieet. Waarbij ik heus niet zeg dat duivenvoer de enige oplossing is tegen CA. Hè? Ik geef een wetenschapper groot gelijk als hij dat niet pikt. Maar het is wel bewijsbaar dat in een aantal gevallen regressie van de ziekte is ontstaan, in enkele gevallen inkapseling en in nog wat minder gevallen de ziektesymptomen werkelijk verdwenen zijn en niet meer waarneembaar. Wanneer je met die resultaten wordt geconfronteerd, dan moet je niet zeggen, ja, maar dat is onzin, want dat past niet in onze opzet. Dan moet je zeggen, hé, dat is dus een andere benadering, en wanneer we het met onze middelen niet kunnen, zullen we die middelen proberen. Kijk, dat is nu datgene wat ik van de toekomst verwacht. Ik denk dat, ja, ik noem het maar mumbo jumbo, misschien heeft u er een andere naam voor. U weet wel, het plechtig bezwerend opstaan, het aanroepen van demonen en goden, dat men daar vanaf ziet, dat men zegt, ja goed, misschien bestaan die goden en die demonen wel, maar we hebben dat niet nodig. Het gaat namelijk om onze eigen instelling. Leren we die beheersen, dan zien we van daaruit als vanzelf een ontwikkeling van onze mogelijkheden en persoonlijkheid. Dus waarom zouden we ons druk maken met al die poespas? Trouwens, stel je voor, dokter komt op huisbezoek, doet ook een paranormale genezing. Het eerste wat hij doet is vloerkleed oprollen, weer pentagram tekenen, en dan staat hij in het midden, staat hij te brullen. En dan zie ik even hoofdpijn. Ik zeg niet dat een dergelijke behandeling niet psychologisch en anderszins van invloed kan zijn, dat is wel degelijk waar. Ik zeg alleen dat het zeker in een westerse samenleving onvoorstelbaar is. En die onvoorstelbaarheid zal in de toekomst zeker blijven bestaan. En dat brengt ons als vanzelf in de richting van de ontwikkeling van de esoterie in de toekomst. De esoterie is eigenlijk de kennis van het innerlijke, niet alleen van het verborgene, maar van het in jezelf verborgene. Er zijn ontzettend veel systemen die dat een beetje anders benaderen. Ik weet een groepering die de grote arcana kent, waarbij het dus gaat om de kringloop van de ziel en al die dingen meer. En de kleine arcana waarbij het gaat over de bezieling en de naam van ook de entiteiten die in de verschillende planeten wonen. Oh, het is niet onjuist. Maar het is niet esoterisch. Het heeft niet met jezelf te maken. Wanneer je echter gaat zoeken naar een ontwikkeling van paranormale kwaliteiten, dan moet je ook in jezelf doordringen. Want wat blijkt, wanneer je in jezelf een bepaalde aanvaarding en rust hebt gevonden, ben je pas in staat om al je krachten te mobiliseren. Een mens die paranormale krachten gebruikt, doet dat onder twee soorten omstandigheden. In het eerste geval, in een absolute rust die beheerst wordt door een willen. En in het tweede geval, door een, zeg maar, een panische angst, waarbij een monomanie ontstaat die het geheel van eigen wezen en denken tijdelijk beheerst. Het eerste is de verklaring van hetgeen bepaalde fakirs en hoe ze verder mogen heten in bijvoorbeeld India wel eens presteren. Het verschijnen op afstand, dat soort dingen. Het tweede is de verklaring voor een veel voorkomend verschijnsel, althans redelijk veel voorkomend, namelijk het zogenaamde sterfbezoek, waarbij iemand op afstand overlijdt en dan bijvoorbeeld in een huiskamer of aan de voet van een bed verschijnt. De verschijning spreekt meestal niet, is ook maar beter, dacht ik. Want anders zou het te griezelig worden. Dan hoort het in een horrorfilm thuis. Maar het verschijnsel op zichzelf is vele malen geconstateerd en zonder meer met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in meer dan 15.000 gevallen, dat zijn er dus nogal wat, vastgelegd door onder andere de Royal Society Parapsychical Research en een aantal andere soortgelijke groeperingen. Wij kunnen natuurlijk die paniek onder omstandigheden gebruiken, maar wat dan gebeurt, wordt bepaald door onze eigen angst- en wensinhoud. We hebben geen beheersing. Zijn we in evenwicht in onszelf, dan wordt het wat anders. Dan zijn wij de stimulerende factor. De krachten blijven hetzelfde, maar wij zijn niet meer door een onderbewustzijn geprest om die uiting in een bepaalde richting te doen. We kunnen ze volgens ons beseffen en ons willen doen. Wanneer je dus bezig gaat met het ontwikkelen van paranormale kwaliteiten, dan zul je ook bezig gaan houden met verschijnselen als wat er kan ontstaan in meditatie, hoe bepaalde contemplatieve praktijken op een mens inwerken. En als vanzelf ga je ontdekken, een mens kan eigenlijk zich ten volle pas ontwikkelen wanneer hij in zichzelf dat wat hij voor zichzelf is volledig erkent, inclusief alle negatieve en positieve zaken dus, en dit aanvaardende probeert zo goed mogelijk dit wezen in de wereld te manifesteren. Dan ontstaat het evenwicht. Dan is het helemaal niet verbazingwekkend dat in een nabije toekomst, ik heb het al gehad over schoolkinderen, vijf minuten meditatie krijgen. Ja, niet zo gewichtig als sommige mensen dat doen. Maar gewoon, kinderen, denk even na hieraan, daaraan. En het zal waarschijnlijk net zo eenvoudig worden als het opstaan en het zingen van een psalm, of het spreken van het openbaar gebed, of bij wijze van spreken met de hand op de bar de Star Spangled Banner zingen. En trouwens, dat laatste vind ik altijd erg treurig, want die arme vlag wordt wat mishandeld door kinderstemmen, hoor. Maar goed. Dan krijg je dus ook een aanvaarding van bepaalde praktijken die op het ogenblik voorbehouden zijn aan sekten, die in hun benadering vaak erg eenzijdig zijn. Dat wil niet zeggen dat wat die leermeesters van die groepen vertellen allemaal onzin is. Het wil alleen maar zeggen dat de wijze waarop zij dit doen, de mensen in wezen vervreemden van alle mensheid die niet tot de eigen groep behoort. En nu krijg je dus juist, wij moeten met die wereld in harmonie zijn, we moeten die wereld aanvaarden zoals we in onszelf hebben leren aanvaarden, anders kunnen we er niet in werken. Dus ik denk dat deze praktijk inderdaad plaatsvindt. Ik stel mij ook voor dat religieuze bijeenkomsten, religies blijven nog wel een tijdje bestaan hoor. Dat zijn de uiterlijke vormen waarin dan zeer differente gedachten worden ondergebracht. Huh? Kijk maar eens bijvoorbeeld naar de katholieke kerk of naar Joodse gemeenschappen of wat dat betreft de protestanten. Ze zijn van één geloof en onderling vechten ze meer dan de duivel wanneer je ziel aan een engel wil ontrukken. Ja. Ik vind het begrijpelijk. Die religie blijft wel, maar ze wordt uiterlijke vorm. Zij is niet meer een vervanging van het innerlijk beleven. Ze wordt de vorm waarbinnen men een innerlijk beleven voor zichzelf het makkelijkst mogelijk vindt. En dan verandert er toch wel iets. Want u weet, religie neemt een belangrijk deel in van het menselijk leven, of je het gelooft of niet. Zelfs degenen die aan geen God geloven, hebben er een religie van gemaakt dat er geen God bestaat. Dus, ja, het is toch waar hoor. Maar er wordt meer onmogelijks gepredikt. Hè? De stellingen van Marx zijn ideaal wanneer de mensen ideaal reageren. Wanneer de mensen menselijk reageren, zijn de stellingen van Marx in feite een beperking van hun mogelijkheden vrijheid en een wegnemer van vele prikkels tot verdere ontwikkeling van de gemeenschap. Er zijn ook dingen. Ik kan u nog meer vertellen op dat terrein hoor, maar daar hebben we het nou niet over. Trouwens, wie ben ik om met politiek bezig te houden? De hele wereld doet het al, waarom zou ik er nog mee bezig gaan? Maar ik vind het toch wel ontstellend dat de waarde van een innerlijke beleving ver wordt achtergesteld bij het feit dat ze ergens anders een stel raketten opstellen. Alsof men niet begrijpt dat die raketten symptoom zijn en niet een feit. In een wereld waarin je steeds meer gaat werken met paranormale middelen, ga je ook steeds meer begrijpen dat eigenlijk de eenheid belangrijker is dan alle verschillen. Daardoor ontstaat een bijna systeemloos esoterisch denken en zoeken, gebaseerd op wat algemene gedragsregels, conditionerend waarschijnlijk bijgebracht in het eerste onderwijs. Mogelijk een robot, je weet niet wat ze tegenwoordig doen, die dus zelf niet weet wat mediteren is, maar die tegen de kinderen zegt, en nu hebben wij een kwartier mediteren. Pietje zit niet in je neus te pulken, je moet in je innerlijk. Ja, maar ik was ermee bezig. Ja, maar dat geloof ik niet. Huh? Ja, neem me niet kwalijk dat ik het een beetje parodieer. Maar we maken het anders veel te zwaarwichtig. Besef dat die mensen dus wat geconditioneerd worden op den duur in die richting. Naarmate bovendien de situatie op aarde schijnbaar hopelozer wordt en mensen steeds meer de gevangenen schijnen te worden van de regels, de voorschriften en machtsverhoudingen die ze zelf geschapen hebben, zullen zij naar een innerlijke ontvluchting zoeken. En niet iedereen is geneigd om dat dan te zoeken in een of andere druk. Er zijn mensen die zoeken in een godsdienst. Die hebben dus een geestelijke druk gevonden. Maar ook die is maar beperkt bevredigend. Namelijk alleen zolang je een deel van de werkelijkheid buitensluit. En dus komt er een ogenblik, volgens mij, waarbij dit esoterisch streven, dit zoeken in jezelf, dit pogen in jezelf te herkennen, vrede te vinden met jezelf, eigenlijk een basisbestanddeel gaat worden van waarschijnlijk alle soorten van bijeenkomsten. En denk niet dat dat zo zonderling is. Denk aan de Egyptenaren. Ja, dat, die hadden ook een ogenblik dat er werd gezegd, midden aan het feestmaal, werd er een skelet, namelijk skelet, binnengedragen. Gedenk dat gij zult sterven. Ja, want dat was erg belangrijk in hun rituelen. En er was niemand bij die zette ook, dacht dat het de laatste gast was. Dat is zo normaal. Hè? En zo kunt u zich voorstellen dat mensen gewoon in een politieke bijeenkomst, voor een discussie of zo, een ogenblik in zichzelf gaan zinken om de juiste waarde, maar ook de juiste uitwisseling te bereiken. Daarmee heb je dan een esoterie geschapen die uitgaat van het innerlijk erkennen en die niet alleen meer op uiterlijke feiten gebaseerd is. Het betekent aan één kant natuurlijk een toename van het intuïtief reageren, waarbij je niet rationeel kunt zeggen waarom je zo reageert. Aan de andere kant betekent het echter een toename van de mogelijkheden om uit bewust en onbewust waargenomen mogelijkheden voor jezelf de meest juiste te kiezen. En daarom denk ik dat het ook in Nederland erg populair kan worden, want uiteindelijk dat geeft voordelen. Hoe dit zich verder ontwikkelt, durf ik niet te zeggen. Het schema wat ik u nu heb aangegeven, zal zich afspelen waarschijnlijk in ongeveer 100 tot 150 jaar. De eerste fase is nu eigenlijk al begonnen. De belangstelling bijvoorbeeld voor het paranormale, maar ook voor het abstracte en het ideële wordt steeds groter. De belangstelling voor de zogenaamde realiteiten neemt af, tenzij het speciaal gaat op een gebied van vakbekwaamheid bijvoorbeeld. Dus je kunt zeggen, er is al een verandering gaande. Het onderzoek wat gedaan wordt, ook overigens door defensieministeries op dit terrein, bewijst dat men voortdurend bezig is met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. De ervaring heeft geleerd dat wat regeringen doen, door de burgers meestal wordt nagevolgd. En als u het niet gelooft, kijk naar wat er de laatste jaren is gebeurd. Regeringen bleken steeds minder respect te hebben voor het eigen bezit van de burgers. Ze onteigenden, ze stelden prijzen wat ze deden maar. En ja, als de regering al zo is, en jij hebt toevallig wat nodig en daar ligt een fototoestel van een ander, waarom zou je het niet meenemen? Je wijs gewoon naast of onteigenen. Ja, u lacht er misschien om, maar het is een psychologisch belangrijke factor. Ja, als morgen de paus bezopen uit het vliegtuig zou stappen, wat natuurlijk niet gebeurt, het is maar een voorbeeld, dan heb je kans dat morgen de hele processie een werkelijk wankelende beweging vertoont. Wat? Een gek voorbeeld, goed.
Hij is toch heilig?
Wat?
Hij is toch heilig?
Dat is toch leuk? Heilig is een mens alleen in de ogen van diegenen die hem niet werkelijk kennen. Maar dat terzijde, want we hebben het niet over heiligheid of niet heiligheid. En zijn heiligheid wijst op zijn functie en niet op zijn persoon. En dat is maar goed ook, want als we de vroegere pauze bekijken, dan zat er wel het een en ander onder, waarvan je tegenwoordig zou zeggen, nou, die horen niet in de kerk, maar in de maffia thuis. Ja, de bekendste zijn de Borgia's, Dorsini's, ja. Er zijn nog meer. Dus, neem me niet kwalijk dat ik zeg, dat heeft er weinig mee te maken. Maar mijn voorbeeld is bedoeld om duidelijk te maken dat datgene wat door officiële instanties met grote ernst en uiterlijk kenbaar wordt nagestreefd, bij zeer vele mensen een neiging tot navolging wekt. Dit is geen bewuste neiging, het is een soort psychologische drang waarbij de behoefte om zich aan de heersende macht te conformeren ongetwijfeld vaak een rol speelt. En degene die zich, meestal in de jongere jaren, tegen dit conformisme verzetten, die zullen juist proberen om dezelfde middelen te gebruiken tegen een dergelijke groepering. Daarom durf ik te zeggen, een esoterische ontwikkeling, schoon dat misschien niet meer zo heet, is bijna onvermijdelijk. De magie wordt vervangen door wat je paranormale wetenschappen zou kunnen noemen nu. En uiteindelijk komen we terecht in een wereld waarin de samenleving gaat veranderen op grond van de gevoeligheden van de mensen. Ja, dat moet ik ook nog illustreren voor iemand. Nou ja, ik doe mijn best. Hebt u wel eens gehoord van de zuidelijke staten in de USA? Huh? Er is een tijd dat de mensen die daar woonden uitermate hoffelijk en beleefd waren. Maar weet u ook waarom? Het was heel gewoon, iedereen droeg wapens. En als je niet beleefd was, dan werd je uitgedaagd. En de kans dat je dus op een ziekbed of sterfbed terecht kwam, was betrekkelijk groot. Dan was het dus minder moeite om beleefd te zijn. En op den duur is dat tot een traditie gegroeid, die op het ogenblik zelfs in die zuidelijke staten nog enigszins bestaat. Dus dat bedoel ik ermee. Als iedereen paranormale krachten leert gebruiken of probeert te gebruiken, dan weet je ook, ja, maar er zijn andere empathen die kunnen aanvoelen wat ik op het ogenblik denk of voel. Nou, dat kunnen ze niet verwoorden. Er zijn telepaten misschien die iets kunnen aflezen van mij. Ja, er zijn misschien mensen die me ineens kunnen laten leviteren en ik ga liever met de lift. Ja, al die dingen bij elkaar, die zeggen dus, hé, ik moet geestelijk voorzichtiger worden. Maar dat geestelijk voorzichtiger worden betekent ook weer ergens conformeren aan innerlijke maatstaven die redelijk gezien eigenlijk niet helemaal uitdrukbaar zijn. Ik ben er dus van overtuigd dat esoterie en het paranormale in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. Ik ben zelfs zo vrij om aan te nemen dat dit in de volgende fase van het evolutionair proces een grote rol gaat spelen. En vergeet daarbij niet, de paranormaal begaafde die een redelijk beheerst gebruik heeft van zijn kwaliteiten, heeft altijd iets voor op iemand die die kwaliteiten niet heeft of niet bewust gebruiken kan. De overlevingsfactor is dus voor de paranormaal begaafde groter dan voor de niet paranormaal begaafde. En dat houdt in dat dus de meeste auto-ongelukken gebeuren bij niet paranormaal begaafden, want die voelen het niet aankomen nu, hè? Die voelen alleen als het aangekomen is. Om maar een voorbeeld te geven weer. Het menselijk ras heeft in de loop der tijden, ongeacht het helemaal eigenlijk door de mens bepaalde milieu, toch altijd de neiging gehad om zich voortdurend te evolueren en te richten op optimale overlevingskansen. Wanneer het paranormale een overlevingskans meer gaat betekenen, dan zal dus het aantal paranormaal begaafden toenemen. En wat meer is, door hen zal een veerkrachtiger laag ontstaan in de mensheid, die in staat is zelfs anderen te helpen en anderen eventueel te reguleren. Dat dit niet in een dictatuur ontpijpt, wordt voor een groot gedeelte in ieder geval toch wel gegarandeerd door het feit dat om optimaal paranormale kwaliteiten te gebruiken, je eigenlijk in jezelf evenwichtig moet zijn en gelijk. En elke neiging naar macht is een uiting van onevenwichtigheid. Vertel het alsjeblieft niet aan degene die zich kandidaat stellen. Daarmee heb ik, dacht ik, het onderwerp wel enigszins behandeld. Maar u hebt misschien vragen of opmerkingen daaromtrent, ga dan uw gang. Nou vrienden, het was een onderwerp waarbij ik zei dat het geloof langzaam maar zeker zou veranderen van geaardheid, maar u gelooft het kennelijk wel. Dan hebben we nog tijd voor een kort tweede onderwerp eventueel. Dus wanneer u wilt, kunt u nog een ander punt aan de orde stellen.
Wat is materie?
Materie. Materie is ruimte waarbij snel spinnende delen energie velden veroorzaken die een zodanige wederkerige onderlinge binding veroorzaken dat naar buiten toe deze ruimte plus de daarin aanwezige velden functioneert als een vast lichaam. Voldoende? Nee, ja, toch heb ik daarmee eigenlijk alles gezegd wat werkelijk belangrijk is. Kees, wanneer u kijkt naar materie, dan moet u één ding goed onthouden. Wanneer je een atoom ziet, dan bestaat het uit allerhand kleine deeltjes. Hè? De kern, dat is een samenvoering van protonen, neutronen, er zit maar op andere bij soms. Daarbuiten hebben we dus te maken met elektronen. Die spinnen om die kern heen, die draaien dus in banen. Laten we nou maar even vergeten dat er baansprongen voorkomen en zo. Nou, want dat is te ingewikkeld dan. Dan moet u zich dat voorstellen als een zonnestelsel. Dus je zou kunnen zeggen, de zon met zijn planeten zijn een model van een eenvoudig atoom. Hoe groot zijn de afstanden tussen deze kleine delen? Of anders gezegd, wanneer je het geheel beziet, is er niet daarin veel meer ruimte dan datgene wat u materie noemt? Op die manier kun je dus zeggen, materie bestaat hoofdzakelijk uit ruimte. Maar dan heb je die deeltjes. En nu kun je zeggen, ja, materie, dat is dus iets wat vast is. Maar misschien weet u dat wanneer een rotatiesnelheid groot genoeg wordt, er dus een schijn van vastheid ontstaat, die alleen wanneer jij kleiner bent dan het roterende, een sterke inwerking op je kan hebben. Laat ik het zo zeggen, als het een heel klein deeltje is, dan voelt u hoogstens warmte door de spin. Maar als het een heel groot ding is en je komt eraan, dan komt u terecht bij de fijngehakte spinazie en zo. Dan hebben we die kerndelen. Dat zijn ook deeltjes dus die in zichzelf wervelen. En als je het helemaal ontleedt, dan blijft er eigenlijk niets over buiten iets wat je een veld kunt noemen, een in zichzelf besloten veld. Het betekent dat er een soort krachtlijnenstelsel is, waarin de krachtlijnen ten aanzien van elkaar zich zodanig snel verplaatsen, dat hierdoor naar buiten toe de schijn van een vaste eenheid wordt gewekt. En dat klinkt allemaal erg moeilijk als je in menselijke termen denkt. Maar als u nou eens grote verhoudingen gaat omzetten in tijdsverhoudingen. Een mens leeft langer dan een eendagsvlieg, maar hij is ook veel groter, laat ik het zo zeggen. Dus als de belevingsmogelijkheid de gelijke is, dan zal in één dag van de eendagsvlieg zich een leven afspelen wat voor een mens 60, 70 jaar duurt. De verhouding is bij een kleinste deel, ten aanzien zelfs maar van uw eigen wereld, zo enorm dat het alleen maar uit te drukken is met, 72 nullen. Nou, het klinkt of ik nou heb over een bepaalde vergadering, maar nee. Wat ik maar wil zeggen is dit. Spin, die dermate snel is, dat geen spin meer te ontdekken is, krijgt de status van materie. Maar waar spin is, ontstaat iets wat we massa kunnen noemen. In feite is het alleen een veld wat door de interne werkingen naar buiten toe tot stand wordt gebracht. Zeg maar een magnetisch veld zoals de aarde heeft bijvoorbeeld. En als je daar nou mee bezig bent, dan kun je ook begrijpen dat als er twee van die velden in elkaar grijpen, dat daardoor relaties ontstaan. Denk maar aan de maan. De maan is in zekere mate gevangen in het zwaartekrachtveld van de aarde. Maar ze heeft een eigen zwaartekrachtveld. En daardoor is de afstand plus de rotatiesnelheid van die maan mede bepaald. Op die manier ontstaan dus vaste verhoudingen. Omdat het tijdsverloop zo enorm snel is, verdwijnen sommige deeltjes, die ontbinden zich, er is geen samenhang meer, en gelijktijdig zullen andere deeltjes zich gedrongen voelen om die opengevallen plaats in te nemen. Want alles zoekt naar een gelijkheid of naar een evenwicht in de natuur. En dan spreken wij bijvoorbeeld van baansprongen, omdat we dan toch baanveranderingen zien als gevolgen van. Wanneer we beeldjes in missie zien, bijvoorbeeld in de rokkamer kun je dat aardig zien, dan kom je tot de conclusie dat die deeltjes niet allen met een precies gelijke snelheid of met een precies gelijke gerichtheid zich verplaatsen. Hoe komt dat? Omdat de massa en spin niet voor ieder deeltje volkomen gelijk zijn, ook wanneer het vanuit menselijk standpunt allemaal alfa, beta, gamma deeltjes zijn en noem maar op. Dus nu hebt u een beeld van wat materie is. Stel je nu voor dat er zo'n zonnestelsel is en de aantrekkingskracht van dit zonnestelsel en de aantrekkingskracht van een ander zonnestelsel met misschien een andere samenstelling brengt die twee weer in een relatie, een rotatie ten aanzien van elkaar. Dan ontstaat dus wat we noemen een molecuul. Het eerste was een atoom. Moleculen kunnen weer bindingen aangaan met andere moleculen en daarbij, naargelang hun onderlinge veldverhoudingen, een zeer lichte binding hebben. We spreken dan van vrij roterende of vrij bewegende moleculen, of zeer strikte bindingen aangaan. En dan denken wij aan zeer vaste stof, bijvoorbeeld metaal en zo. Die kennen dus wel een moleculaire rotatie, maar die is zo traag eigenlijk dat je als mens er weinig van merkt. Behalve wanneer je een magneet gebruikt en daardoor een tijdelijke gelijkrichting veroorzaakt. Nou, als je dat nou zo hebt gezien, dan dacht ik dat ermee toch wel een enigszins een antwoord is gegeven, in de simpelste termen natuurlijk, op de vraag: wat is materie? Materie is een ruimte waarin bewegende, onderling bewegende kleinste deeltjes in een zodanig snel tempo zich ten opzichte van elkaar verplaatsen dat dit niet meer constateerbaar is en dat ze daardoor in hun samenhangen een mate van vastheid gaan vertonen. Dat is materie. Wanneer dan de binding tussen, zeg maar, clusters, de samenvoegingen van dergelijke atomen, zodanig groot wordt dat zij in hun eigen tijd bijna niet meer roteren, zoiets als de omwenteling om zo'n as van het melkwegstelsel bijvoorbeeld, dan spreken wij van vaste materie. En als ik dus op tafel klop, dan zit ik kloppen op de ruimte. Maar laat ik dat niet te ver doorvoeren, want als ik zou zeggen het is bij de lucht precies hetzelfde, zou u zeggen nu zit je dus te zwammen in de ruimte. Het is wel ergens feitelijk waar, maar ik probeer het te voorkomen. De grote moeilijkheid van een dergelijk betoog is wel dat ik niet de mogelijkheid heb hier om met op een bord allerhand formules te schrijven die u dan ook nog begrijpt. Ik moet in mijn benadering en formulering aanvaardbaar en begrijpelijk blijven voor, zeg tenminste, het gemiddelde. Dat ik desalniettemin het aandurf betekent dat ik u tamelijk hoog heb aangeslagen, hoor. Dat ik het in kinderlijke termen heb gedaan, is ook begrijpelijk. Ik wilde zoveel mogelijk mensen die erin geïnteresseerd zijn de kans geven althans iets van het onderwerp te begrijpen.
Ik heb begrepen dat u toch uitgaat van een begrip deeltje, maar ik heb niet begrepen wat dat dan is.
Ik heb de formulering al enkele malen gebruikt. Ik zeg een deeltje, en dan bedoel ik de kleinste delen, want zelfs een elektron is nog weer samengesteld uit kleinere delen, zijn niets anders dan energievelden die in zichzelf een zodanige wervelende beweging hebben ontwikkeld dat ze daardoor naar buiten toe in feite een schijn van vastheid gaan bezitten en daardoor een eigen veld ontwikkelend andere deeltjes kunnen beïnvloeden. Voldoende? Ja, zo ziet u, het ene ogenblik zit je in de toekomst en de geest, en het volgende ogenblik in de materie. En nou, kun je beter in een van deze twee zitten dan in je piepzak, dus ongetwijfeld waar. Maar waarom zouden deze twee dingen nou allebei ergens interessant zijn, ook op een avond als deze? Ja, nou dacht u zeker dat u mocht vragen verder, maar nou ga ik zelf nog wat zeggen. Ja, per slot van rekening, ik kom hier niet alleen maar om vraagbaar te spelen zonder meer. Hoe goed of hoe kwaad u het dan ook begrijpt of ziet aan ver. Wanneer we zoeken naar de aard van de materie, wanneer we zoeken naar de essentie van het leven, wanneer we zoeken naar de kern van ons eigen wezen, dan proberen we onszelf te herleiden tot iets wat ik werkelijkheid zou willen noemen. Want wij leven in een wereld die voor een deel imaginair is. Wij interpreteren of wij kennen betekenissen toe. En daardoor wordt onze wereld bepaald, maar ook ons beleven van die wereld. Maar het is helemaal niet zeker dat alles wat u ziet precies is zoals u het ziet. U interpreteert. Het is zeker dat uw gevoelens, zoals die door waarnemingen worden opgewekt, grotendeels niet in overeenstemming zijn met de feiten wanneer je alle interpretatie weglaat. Het is het begrip Maya misschien. Maar wat doet de mens? Aan de ene kant krampt hij zich vast aan alle illusies natuurlijk. Maar aan de andere kant voelt hij zich toch gedwongen om ergens het wezen der dingen te doorgronden. Niet beseffende dat als je zoekt naar het wezen van de materie, je eigenlijk ook bezig bent het wezen van de mens te analyseren. Of hij zoekt naar zijn innerlijke waarheid zonder te begrijpen dat hij daarmee gelijktijdig een erkenning zoekt van waarheid of werkelijkheid zoals ze buiten hem bestaan. Dat is geen esoterie en wat ik nu zeg is ook niet direct filosofie. Het klinkt erg filosofisch, maar het is eenvoudig het trekken van een conclusie. En ik meen dat ik deze conclusie mag trekken op grond van het volgende. Ongeveer 19e van de signalen die maatschappelijk belangrijk zijn, berusten niet op feiten, maar op conventies. Toch worden door die conventies in feite het gevoelsleven en een groot gedeelte van het reactiepatroon van de mens bepaald. Dit beseffende, moeten wij aannemen dat er iets bestaat waarin al die procenten conventie niet aanwezig zijn en er toch nog iets blijft. Het is niet allemaal gedachte of conventie. Wanneer we zoeken naar de werkelijkheid, naar het wezen van de dingen, dan proberen we als het ware alle conventies opzij te schuiven en daarvoor in de plaats een beeld te krijgen van dat wat er echt is. Wanneer je zoekt naar magie, wanneer je bezig bent met esoterie, wanneer je bezig bent met de wetenschap en met de materie, dan word je in feite door ditzelfde bewogen. Oh, het verzandt vaak in eenzijdigheden aan de rest. Maar je wordt gedreven naar het kennen van iets, het beseffen van iets. Zelfs intermenselijke relaties worden feitelijk heel vaak, naast allerhand stoffelijke factoren dus, mede bepaald door deze intense behoefte om door te dringen tot het wezen van een ander. En dan bedoel ik het zeker niet in stoffelijke zin. Nee, wanneer we het zo zien, dan kunnen we dus wel zeggen, het samengaan van al deze factoren op een avond als deze is niet meer dan logisch. Want wij verkondigen u geen leer. We proberen u niet te zeggen dat is waar en dat is niet waar. Maakt u dat zelf maar uit. Maar we proberen u te laten zien dat een groot gedeelte van hetgeen u als waar aanneemt, niet noodzakelijkerwijze een algemeen geldende waarheid behoeft te zijn. Verdraagzaamheid wil niet zeggen jezelf prijsgeven aan anderen. Het wil alleen zeggen hetzelfde respect dat je jezelf toekent ook aan anderen geven. En op deze manier proberen wij toch ook bij te dragen tot een juister begrip van werkelijkheid. Een juiste begrip van de betekenis van het mens zijn. datgene wat werkelijk menswaardigheid is. En datgene wat in feite allemaal maar, moet ik zeggen, illusie is, daaraan vastgekoppeld. Het ligt niet op onze weg om u bezig te houden met alleen maar politieke, economische, sociale, psychologische, sociale fenomenen zonder meer. Daar heeft u deskundigen voor. Wat wij u zeggen is alleen, dat is niet alles. Een groot gedeelte hiervan berust niet op feiten, maar op werkhypothesen die gehanteerd worden als dogmata. Dat is overal zo. Zelfs bij de prijsbepaling, bij de bakker en de kruidenier als het daarom gaat. Begrijp het. En probeer dan voor jezelf een visie te vinden waardoor je niet alleen begrijpt wat er gaande is, maar ook jezelf kunt aanpassen eraan. Niet de anderen veranderen, maar zelf duidelijker zien. En op je besef afgaande juist te reageren volgens datgene wat je in eigen voorstelling nog steeds bent. En op die manier ontmantel je ook de laatste illusie. Namelijk de illusie dat je bent wat je in je gedachten als een wensbeeld opbouwt. Het is ontnuchterend, dat geef ik toe. Je laat veel achter. Maar daarvoor in de plaats krijg je iets terug wat blijvend is. Krijg je een kern die in alle reacties wel in uiting anders is, maar in wezen en potentie gelijk blijft. En met deze, moet ik zeggen, geloofsverklaring of belijdenis. Ja, ik geloof het niet, ik meen het te weten. Huh? En u gelooft het waarschijnlijk niet, omdat u meent het anders te weten. Dus, ook al dubieus. Maar meen ik dat ik mijn bijdrage zo langzaamaan kan gaan beëindigen. Twee geheel verschillende onderwerpen. En toch in feite één en dezelfde drang daarachter. Het zoeken naar een kernwaarde. Laten we dan hopen dat ook deze avond ergens iets heeft bijgedragen tot uw mogelijkheden om een nieuwe visie te krijgen. En een geheel eigen visie op vele zaken waar u tot nu toe aan voorbij bent gegaan. En op sommige zaken waarbij u zich niet aan de feiten, maar alleen aan conventies of veronderstellingen refereert. Tenminste, dat is mijn hoop. Ja, de geest heeft zijn geestelijke hoop gedaan en kan gaan. Hartelijk dank voor uw aandacht. Na de pauze vraagbeantwoording door een ander. Dat is voor mij ook weer een zegen. Ik vind het zo leuk. Ik wens u verder daarna een zeer behouden thuiskomst. En als het even kan, een beetje meer zon en optimisme. Goedenavond. Klein uurtje.
Het is nu pauze, ongeveer 20 minuten. Dat kan wel, maar het is handig als je.